Dit is een vrijblijvende gesprekken special powered by the American Embassy Paramaribo. SAAA Talks, de podcast waarin we praten over de verschillende capaciteitsversterkings- en uitwisselingsprogramma's van de Amerikaanse ambassade Paramaribo. We babbelen met de Surinamers die hebben geparticipeerd in die programma's. Ze delen hun ervaringen en vertellen hoe ze de opgedane kennis hanteren in de praktijk.
Welkom bij een nieuwe aflevering van SAAA Talks. Ready, Vincent?
Yes.
En vandaag hebben we Joey Drachman. Geen onbekende in de samenleving, want hij maakt toch wel lekkere gerechten. Alles goed, Joey?
Ja hoor, goedemorgen.
Joey, eerste vraag die we meestal stellen is: wie is de gast? De vraag aan jou, we kennen je, je bent kok, maar wie is Joey Drachman?
Joey Drachman is een jonge ondernemer, 32 jaar, dus jong. Pas vader geworden, van een dochtertje, heel mooi dochtertje, Zoe. Like Zoe en Joey, oké. Ik ben kok van huis uit, ja, dat is mijn dagelijks beroep. Ik ben eigenaar van Joey D's en oprichter van Joey D's. Wat moeten mensen nog meer weten? Ik ben een rustige, coole guy. Dat is het. Humble as we can be humble.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Wilde je altijd kok worden? Was dat altijd het idee of is het bij erin gerold?
In feite ben ik erin gerold omdat ik niet meer naar school wilde gaan. En toen moest ik gewoon, hey, wat nu? En op mijn 14e heeft mijn moeder me geleerd om curry te koken, maar via de telefoon. En het is gelukt.
Vertel me even, hoe zag dat eruit?
Mijn moeder belde, ik kan niet naar huis, je moet koken, iemand moet koken, maar ik kan niet naar huis, ik ben op het werk. Ik zeg, oké, wat moet ik doen? Ga curry koken. Maar ik heb nooit gekookt. Oké, doe dit. Alle stappen gevolgd. Op den duur was het eindresultaat daar. En daar is dan, ben ik eigenlijk verliefd geworden op koken. En dus ben ik niet direct begonnen met koken, maar dan ging ik wel naast mijn moeder staan af en toe van, hey, wat doe je hier? En mijn oma, zij is eigenlijk onze kookguru. En eigenlijk in elk gezin of elke familie is de oma de kookguru. En toen leerde oma me een heleboel dingetjes en toen had mijn moeder een warong. En toen stond ik elke dag naast haar en mijn broer stond met mijn vader, want hij is vliegtuigmonteur. En zij zijn allemaal in de aviation en ik alleen ben aan de andere kant opgegaan. Dus zo is het begonnen.
En je merkte dat mensen eten lekker vonden, want ik kan me zo voorstellen dat soms je kookt om te overleven. Dus je denkt van, het is toch wel lekker, maar je kookte en je hoorde mensen je eten complimenteren?
Ja, dat begon eerst bij mijn broers. We zijn met ons vijven. 4 broers, 1 zusje. Dus op den duur vonden zij het allemaal lekker. Ze vonden van, hey, ga iets koken. Oké, ik vind het niet erg om te koken. Dus ze kookten en zij vonden het elke keer lekker. En toen vrienden. En zo begon het elke keer.
En wanneer besloot je om uiteindelijk te zeggen van, hey, weet je wat, we gaan het professioneel aanpakken. We gaan een bedrijfje starten. We gaan nu echt voor mensen koken. We gaan nu echt verkopen.
Toen ik 18 geworden was, had ik een middel op stoeken. Maar ik hou ervan om te studeren wat mij interesseert. Dat ben ik. Dus op den duur interesseerde wiskunde me niet meer, natuurkunde me niet meer. Toen zei ik aan mijn moeder en mijn vader, had ik wel de 4e klas 2 keer gedaan, Mulo. Ik werd 18 jaar, ik word te oud. Ik wil nu iets gaan doen, sorry. Ik ga niet meer naar school. Ze zeiden, oké, als je niet meer wil, ga je niet meer pushen. Maar wat ga je doen? En ik had al dan die lobby voor koken. En toen ben ik gewoon, heb ik gezegd van, er is een opleiding die gaat starten, kokassistent, van meneer Marcel Wittenberg in de tijd. Toen heeft mijn vader dan gezegd, oké, ga voor je betalen. Hier, ga vast aan naar die opleiding. En sindsdien ben ik dan een beetje gaan professionaliseren. En dan ben ik gaan rondlopen, stage gaan lopen hier en daar. En toen is het begonnen. En mijn eigen business, als het ware, is vanaf mijn, als ik het goed heb, officieel was ik 25. Maar toen ik veel voor mezelf deed, was het al op mijn 21ste. Ja.
Was het niet een beetje beangstigend, echt je voor jezelf iets starten? Want in Suriname is het toch wel een beetje moeilijk voor een aantal mensen, die drempel, om echt voor zichzelf iets te gaan doen.
Om eerlijk te zijn, We praten nu over, ik ben nu 32 en we praten nu al over misschien 12, 13 jaar terug. Was het wel, economisch wise was het anders in Suriname. Want ik kan prijzen vergelijken, ik kocht gewoon dingen en ik kon prijzen vergelijken met nu en toen. En het leek me echt makkelijker. Dus angstig was ik niet, maar ik had wel echt die drive om te ondernemen. Die drive was er wel altijd en ik was nooit bang om te ondernemen. Dus nou, ik had nooit echt problemen ermee.
Ja, heel mooi verhaal. Ook gefeliciteerd met Zoe.
Ja, ja, dank je.
Een mooie en flinke dochter kan worden. En een heleboel van de vader zal erven. En haar oma natuurlijk.
Ja, zeker, zeker.
Maar ik heb een paar leuke dingen gehoord. Die je noemde net, die lobby voor koken.
Ja, ja.
En ik denk dat bij alles wat je doet in het leven, als het nou zelf als zelfstandige ondernemer bent of als je voor een bedrijf werkt,
ja.
Zodat die lobby er is, daar is dan ook boom.
100%.
Die lobby, want je zegt het begon met het, die carry A,
ja, ja.
14 jaar. Wat was voor jou die sparkle? Wat vond je zo leuk daaraan?
Dat ik gewoon via de telefoon dat heb kunnen achieven. En ik weet niet, ik vind... Net als wat ik je zei, mijn vader is vliegtuigmonteur en mijn broers waren altijd met hem. Dus zij zijn in de aviation. Ik ging ook met hem meelopen, maar ik vond het zo saai om elke keer een schroef los te maken, weer vast te maken. Terwijl in koken heb je like een soort van spanning, een soort van action. En die action, ik hield gewoon van
vuur.
Die action. Ja, precies. Ik hield van die action. Er gebeurt altijd iets. En je moet op het moment kunnen improviseren. Okay. En daarvan hou ik.
Oh,
yeah. Like, er gaat altijd, nooit gaat het altijd smooth.
Yeah.
100, dus 90 van de 100 keren gaat het niet eens smooth. 1 keer kan het smooth gaan, maar voor de rest gaat
de rest
het
is
niet smooth.
Allemaal spannend.
Precies.
En uiteindelijk is het resultaat
daar.
Dat je aanbiedt aan je mensen en die vinden het heerlijk. En
precies.
Je krijgt
precies
een
dat.
Award.
Precies. Ja, nou, award.
Nee, dus ik bedoel,
ja,
het is een rewarding.
Ja, precies, precies. Maar bij mij is het altijd te gaan, net als wat je zei, die lobby. Like, mijn eerste plek was nooit geld. Mijn tweede plek was van, hey, maak een naam, doe je werk goed. Geld gaat automatisch komen. En dat was altijd mijn goal. Altijd mijn goal. Ga waar je kan leren. Ik ben nooit gegaan van... Toen ik moest gaan werken bijvoorbeeld. En ze zeiden van... Je gaat zoveel verdienen. Ik van... Oké, is niet erg. Maar ik keek... Wat kan ik eruit halen? Wat kan ik leren bij die mensen daar? Want over 10 jaar wil ik mijn eigen ding doen. Dan heb ik al heel veel geleerd.
Maar het moment dat je ouders zei van... Maar ik ga niet meer naar school. Was dat ook voor jou een beangstigend moment? Hoe is dat gesprek gegaan?
Boy, dat gesprek was echt... Ik weet het niet hoor, het was easy gegaan denk ik hoor, maar ik denk dat het eraan ligt omdat, nou ik zou niet zeggen dat we allemaal drop-outs zijn, mijn broers zijn ook een soort van drop-outs, maar ze hebben allemaal hun eigen pad gevonden en hun eigen vak gekozen. En bijvoorbeeld, ik zie altijd een voorbeeld bij mijn broer, like, hij heeft niet eens de HAVO afgemaakt, maar hij kreeg een beurs naar Amerika. En van dat jaar was hij best geslaagd van dat jaar, van een mechanic worden en zo.
We hebben dit vaker gehoord, hè? In ons onderwijssysteem beperkt ons in denken.
Ja.
Maar uiteindelijk word je succesvol als je jouw pad volgt.
Precies.
En ik ga dat woord nog een keer gebruiken, die lobby die je hebt voor dat ding. Waarschijnlijk je broers hebben die lobby voor techniek.
Ja.
Jij hebt die lobby voor koken.
Ja.
Maar ik zie dat, Kevin...
Nee, maar je zei ook iets anders heel interessants. Je zei ook van op een gegeven moment, je hield van koken, je hield van... gerechten klaarmaken. Dus als je van iets houdt, dan ga je informatie zoeken.
Ja.
Als je van iets houdt, ga je daarmee bezighouden. En op een gegeven moment vond je dat en je ging stages volgen, je ging op de opleiding.
Ja.
Je ging je echt focussen op dat stukje van koken. Dus. En ik denk dat dat zo spannend voor jou was, waarbij je ging focussen op van, hey, wat kan ik eruit leren?
Ja.
En ik denk dat dat ook een beetje ontbreekt in ons onderwijssysteem.
Dat is waar.
Iets vinden waarvan je houdt en je daarop focussen. Vaak genoeg moet je dingen leren dat je denkt van, hey, heb ik dat wel nodig in de toekomst?
Precies.
Dus als je iets krijgt, iets dat je prikkelt, dan ga je echt ook gaat die lobby ervoor ontwikkelen.
Je hebt die interesse ervoor. Like, ik was 18. Ik wil niet als een paar matjes zijn, 25 jaar, en ze zijn bijvoorbeeld op ADEC, en dan belanden ze nog gewoon in een choi bijvoorbeeld, achter een computer. Like, waarvoor heb ik zo lang gestudeerd? Ik ben 18, het is nu de tijd. Als ik 25 ben, heb ik al 7 jaar werkervaring. En als ik 7 jaar werkervaring heb, kan ik daar iets starten? Ja. Dus dat was mijn doel, dat was mijn denkwijze. Ik zeg niet dat school niet goed is. Ja, school is goed voor iedereen.
Ja, maar jij bent ook op school gegaan, want je hebt de opleiding gehad, maar je had een bepaald idee van...
Ja.
Want wiskunde en al dat soort dingen was niets voor jou.
En daarom, als ik nu met jongeren praat, bijvoorbeeld als jongeren bijvoorbeeld part-time jobs bij me komen halen of vakantiejobs, vraag ik ze altijd waarin ben je geïnteresseerd. Like, weet het nu en weet het niet wanneer je 30 bent. Ja. Heb je al zoveel jaar, zoveel tijd heb je verloren. Terwijl ik ben op mijn 25ste, like ik op mijn 25ste start ik mijn eigen ding. En ik heb mannen gekend in de business die 40 jaren niets hebben. Is dat weet je? Maar natuurlijk. Als jij dat zo wil, dan wil jij het zo. Ja. Ik wilde dat niet zo. Ik wilde op mijn 25 mijn eigen ding hebben. Ja. Dat was mijn streven. Ja. Die man die op zijn 40 nog niet ziet, dat is zijn streven. Hij is gewoon een lilo back, rustig. Van, alles, als het komt, dan komt het.
Ja.
Precies dat.
Wanneer heb je contact gekregen met de Amerikaanse ambassade? Want hoe is het eigenlijk aan toe gegaan?
Het is begonnen met een vriend van me, Marino Jackson. Een hele goede vriend van me. Die eigenlijk ook vanaf mijn jonge jaren waren... kwam hij ook vaak bij me kookdingetjes en zo. Zijn we toen goede vrienden geworden. Toen was hij gegaan naar volgens mij de tweede set van Wiley, als ik het goed heb. En toen vertelde hij me erover. En toen zei ik van, boy, maar what about? Kan ik ook niet applyen? Kan je me niet helpen? En twee jaren daarna, of ja, volgens mij twee jaren daarna, heeft hij me geholpen. We hebben samen gezeten, we hebben de application samen gedaan. En toen moest ik gewoon afwachten tot ik kwam in de... loting. En dan toen kwam ik dan in de halve finale. Ik was enthousiast. Toen kwam ik in de finale. Toen moest ik naar CCS gaan. En dan moest ik even gesprek. Ik was om mijn beefy. Want ik moest Engels praten. Maar op den duur zag ik van, hé, nou, het is te doen. En toen de dag aankwam van, hé, je bent in de top 5. Toen was het direct, ja man. Ik had nooit gedacht dat ik het zou bereiken, om eerlijk te zijn.
Waarom niet?
Nou,
je dacht, is Amerika.
No. Ik dacht. Om eerlijk te zijn, 90% van de mensen die meedoen en daarmee deden, zijn allemaal van universiteit, niveau en al dat soort dingetjes. Dus me reken, maar me aan een scoreboy, maar ik ben wel ondernemer. Maar ik heb niets te verliezen, dus ik ga een kans geven. En die kans is iets geworden. Is dat weer,
hey, je bent toen naar het buitenland geweest. Ja. Je bent naar Amerika gegaan. Ja. Hoe is dat eraan toe gegaan?
Vaarlijk smooth. Echt. Het is, ik weet het niet hoor. Het is one of the best lifetime experience voor mij tot nu toe. Like, het is een van de beste. Ik heb veel geleerd. Ik heb veel mensen ontmoet. Ik moest eigenlijk voor het eerst travelen op mezelf. En ik heb dan echt veel geleerd ook. En boy, het was echt top hoor.
Waar ben je geweest?
We zijn gestart in Detroit. Daar hadden we de opening. Zijn we een week gebleven. Net naast het gebouw van GM Motors waren we niet zo ver. Het was misschien 5 minuutjes van ons hotel. Daar hadden we de opening een week. En toen hebben ze ons verdeeld naar onze hub cities waar we moesten gaan. Toen was ik in Burlington, Vermont. Is ergens dichtbij Canada.
Koud.
Koud, ja. Maar tegen de tijd dat ik daar was, was het niet zo koud. Het was zomer. Dus het viel best mee. Toen we weggingen, dan werd het koud. En dus dan was ik daar 4 weken. 4 weken ben ik daar gebleven, stage gelopen. En de laatste week waren we in Washington D.C. Vanuit daar is iedereen dan gesplitst.
Waar heb je stage gelopen?
Bij een cateringsbedrijf, Sugar Snap. Ja.
Sugar Snap?
Ja.
En wat deden zij? Was het iets wat... maakte ze ook carry A?
No, ze maakte geen carry A. In het deel heb ik wel carry A voor ze gemaakt.
Oké.
Okay. Ik heb een hele Surinaamse tafel voor ze gemaakt. En ze waren wel echt blown away. Ze hebben gedacht, ik heb een soto gemaakt, want ik had niet veel ruimte in mijn appartement. Dus ik heb die soto bijna 3 dagen lang gekookt. Ja. Maar om het goed te laten trekken toch? Heb ik het elke keer gekookt, weggezet. En al mijn vrienden, want je moet je voorstellen, je komt dan in een hub city met 10 andere mensen van 10 verschillende landen. Dus ik had iemand uit Barbados, Argentinië, Ecuador, waar nog meer? Ecuador, Guatemala, Chili, Panama, Honduras, waar nog meer? Ik denk aan het tweeën, maar ik ben even vergeten. Maar ik heb wel nog wekelijks contact met ze.
Wekelijks?
We zijn in een groep app. En we appen elkaar nog van bepaalde dingetjes. En hoe leuk het was. En alle leerrijke dingen die we hebben gedeeld met elkaar. En soms ook nog gewoon van, ik wil bijvoorbeeld een mattie van me in Ecuador, als ik het goed heb. Hij is bezig met waste. En dus ik vroeg hem van, hey, ik wil ook waste systeem in Suriname checken. Toen stuurde hij een heleboel informatie van me, voor me waar ik alles kan checken en zo. Dus dat soort connecties hebben we wel met elkaar.
Je noemde zo net life changing. Dus dat horen we in alle participanten van dit programma van de Amerikaanse ambassade. Geven dit aan. Wat was voor jou zo changing in je beleving?
Eigenlijk naar een ander, hoe noem je het, naar een ander
land?
Ja, dus een ander land, een ander
systeem,
atmosfeer te gaan, als het ware. En eigenlijk te zien hoe ze daar te werk gaan. Like, ik heb gezien, like, Amerikanen, om gewoon eerlijk te zeggen, ze zijn gewoon no BS. Als het gedaan moet worden, moet het gedaan worden.
Ja, ja.
Zowel man, zowel vrouw. Sorry. Toch, kijk, hier bijvoorbeeld in Suriname, als er een tafel opgeschoven wordt, gaat die vrouw naar daar om een man te roepen, kan je me even helpen. Die vrouw in Amerika, ze heeft gewoon die man niet nodig. Ze gaat gewoon die tafel optillen en brengen naar waar het moet gaan. Klaar, punt uit.
Ja, ja.
Je zegt, hoe man in Grijn is er altijd van, kom, laat me je helpen. Dus maar, hey, what do you mean? Als maar op deze aanpot hier naar terug, gewoon lekker niks op staan.
Ja.
En hun tempo daar is echt een ander soort tempo. Echt.
Trager.
Nog sneller juist. Oh. Ze zijn juist sneller. Dus eigenlijk kon ik niet helemaal opkiepen met hun tempo. Maar ja, on the long, dat ging ik wel een beetje. Ja, eerste week was het nog een beetje wennen. Maar daarna ging het gewoon flexie. Eén keer. Dus dat is één van ze. En het ander is eigenlijk die knowledge die ze delen. Begin en het einde van opening en ending week. Dat zijn ook dingetjes waar ik veel heb geleerd. Bijvoorbeeld netwerken. Like, nu met COVID is het een beetje anders gegaan. Maar daarvoor daar kwamen er 250 man uit verschillende landen. Van Zuid-Amerika, Midden-Amerika, bij elkaar. En dan ga je netwerken met die mannen. Dus als ik in de foodbusiness ben, word ik gelinkt met iemand anders in de foodbusiness. En dan praten we over de issues in hun eigen landen. En wat voor oplossingen ze hebben gebracht. En dan praten we omgekeerd over elkaar. Issues bijvoorbeeld. En dan zo delen we gedachten en oplossingen. Zo kan je het aanpakken. Dus dat vond ik echt leuk.
En toen was je klaar, je kwam terug naar Suriname. Wat heb je allemaal gedaan met de kennis die je hebt opgedaan?
Nou, de kennis is waar ik was in Vermont, Burlington. Het cateringsbedrijf Sugar Snap, zij focussen zich meer op from farm to table. Dus die vrouw heeft een eigen farm. Ze plant 70% van haar groenten plant ze zelf. En de 30% haalt ze bij de locals om erheen. En dat is iets dat ik terug wilde brengen naar Suriname. En ik heb toen een project geschreven met Moreno weer samen. Om een kinderthuis eigenlijk een farm te geven. En dan ze te leren om te planten. En dan heb ik ook een kookworkshop aan ze gegeven. Maar anders dan dat doe ik bijna hetzelfde hier. Want eigenlijk deed ik ook veel met de community hier in Suriname. In mijn buurt. Want ik werk met veel jonge jongens die eigenlijk nog niet weten wat ze willen. En ik heb ze, veel van ze, ik heb nu een aantal al geleerd van ze kon niet eens koken, maar nu kan ik ze gewoon loslaten. En sommigen werken al in andere bedrijven.
Jongens vooral.
Ja. En sommigen werken al in andere bedrijven en ze doen hun ding. Bij mij was het altijd, je basis is altijd belangrijk. En ik heb ook een goede basis gehad. Bijvoorbeeld SHTTC was ik. Ik heb stage gelopen. Ik was met een paar bekende chefs. En ik was altijd iemand die ga leren. Ik ga nooit van, amma, jij kletst toen ze voor u. Nee, ik neem het en ik ga kijken wat kan ik ermee doen. Snapt u?
Goede instelling.
Ja, precies. Like, want sommige mensen zijn van, nee, maar jij tak doen ze voor u. Je moet niet eigenwijs zijn, man. Want je bent er pas. Je gaat iets moeten leren. En als je het later gaat uitvoeren, ga je het in de ervaring, ga je zelf zien in de handeling van, hé, klopt het of klopt het niet? Is het naar mijn standaard of is het naar mijn standaard? Precies dat. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan. Daar hebben we een kookworkshop gegeven aan die kinderen. Ze vonden het leuk. Ik heb het wel maar één keer gedaan. Ik ben wel van plan dit jaar om het weer op te pakken. Met een ander project als het ware. Want ik moet Moreno even contacten om hem weer te helpen.
Maar Moreno is druk.
Hij is altijd druk, maar hij maakt altijd wat tijd voor ons. Hij maakt altijd wat tijd. Omdat hij het ook goed vindt dat we die projecten uitvoeren.
Ja.
En aangezien, is dat ik het niet kan. Maar ik ben meer, mijn amor, praktisch man toch. Mijn
uitvoeren.
Veld, uitvoeren. Je hebt doeners en denkers toch.
Ja. Maar het is mooi wat je zegt, want kijk, die Amerikaanse, behalve die projecten, heb je dus nu ook, dit doen we ook voor SAAA en dat is de alumni vereniging. Ja, ja, jij bent nu ook alumni. Ja. En wat ik ook heb gehoord in de, alle participanten, dat jullie bij elkaar komen en elkaar versterken.
Ja.
Om wat je hebt geleerd te multiplyen in die samenleving. Ik vind het mooi wat je doet en wat je zegt van je gaat het oppakken. In welke buurt doe je dat van die jongeren?
Oh, we hadden het in Stichting Tamara gedaan, of Flora.
Oh, Flora.
Ja, was er een tehuis, Stichting Tamara, hebben we het daar gedaan.
Oké. Okay.
Ja, ja. En nu ben ik van plan een beetje eruit te gaan buiten Paramaribo. Buiten, want ja, ik vind dat, dat zij mooi. Ook een beetje aandacht verdienen.
Heel mooi. Hoe ondersteunt de Amerikaanse ambassade dit verder? En of heb je die hulp nog nodig? Of zeg je van, luister, we gaan het doen met de alumni en we willen nu bijvoorbeeld nog meer jongeren interesseren om mee te doen aan die programma's, want ze zijn goede programma's.
Ja, ze zijn sowieso goede programma's. Amore heb je peaceful programma na applyen.
Dat nou,
dat
dus niet apply.
Dat is het zwaarste, omdat je moet echt veel dingetjes invullen.
Oké.
Okay. Toch, bijvoorbeeld voor Wildline moet je echt veel dingetjes invullen, maar op den duur, als je gekozen bent, broeder, ben je gewoon...
Gaat er een wereld open.
Gaat er echt een andere wereld open.
Even wat inzet.
Ja, het is echt wat inzet. Want halverwege zijn mensen al gedemotiveerd. Hoeveel moet ik invullen? Want ze stellen echt veel vragen. Ja.
Maar het leuke is dus, SAAA is er om te ondersteunen, toch? Ook, dus om ook, die ervaring met de jongeren te delen. Wat zouden de jongeren moeten doen om als ze dit horen? En er zijn nog een paar Joey's daar buiten die rondlopen. Wat was voor jou echt, behalve dat Alobifa Bori ben jij ondernemer, zijn er nog andere dingen die je ze als tip mee kan geven?
Boy, er zijn een heleboel dingetjes hoor, maar Asana, eta Alobi.
Ja, maar je hoort, je zei net toch ook al iets dat ik wil meegeven, is hoe noemen ze dat in een woord, van Misabengba.
Ja, precies. Je moet humble zijn als je kan, klaar bent uit. Ook al ben je daarboven. Iedereen kan een fout maken.
Ja, iedereen kan nog leren.
En iedereen kan nog leren, ja. Ik leer bijvoorbeeld nog van... Bijvoorbeeld, als mijn jongens me zeggen... Ze zien, ik leg ze altijd bepaalde dingen uit. Ik gooi een situatie voor ze.
Mm-hmm.
En dan vraag ik, hoe denk je erover na? En dan aan de manier van hoe ze me nu gaan vertellen... Ga ik dan denken van... Het klopt, oké. Dan ga ik met hem mee.
Ja, ja.
Maar als ik zeg van, boy, eigenlijk klopt het niet. Maar gaan we een beetje erover discussiëren.
Ja.
En dan vinden we toch een middenweg samen om te weten van, hey, dit gaan we zo aanpakken.
Is
dat beter? Want is niet dat omdat ik de werkgever ben, betekent dat ik alles bepaal.
Ze moeten alleen maar naar jou luisteren.
Nee, dat werkt niet. Nee, toch, want eigenlijk werken we als een team.
Ja.
Want zonder het team ben ik ook niet.
Ja.
En zonder het... Omgekeerd is het hetzelfde.
Oh, wat je zegt in die food business, want het is... En ik denk dat, eerlijk gezegd in Suriname, denk ik dat we toch een booming food business hebben, toch?
Nogal. We hebben nogal een booming food business, maar het kan sowieso beter. Maar,
waar moet het beter?
Wel, om eerlijk te zijn, bij ons in de economie moet het wel beter. Want kijk, wij kunnen niet elke keer op den duur, als je je prijzen elke keer opschroef, gaan mensen ook minder eten kopen. Snap je? Maar dat moet ons niet tegenhouden. Om eerlijk te zijn, had ik in 2019 of 18, als ik het goed heb, had ik wel een setback. Ik was gewoon gestopt een hele jaar lang door. Ik heb gezegd, ik ga niets even doen. Ik wilde eigenlijk stoppen met koken. Precies. Iedereen om me heen keek me aan van, hey, wat is er met je? Ja, precies. Dus,
Ik was even moe. Ja.
Like, omdat ik zag die economie al een beetje instorten. Een beetje. En je werkt. Ik werk 14 uur lang per dag, 16 uur lang. En op den duur zie je wat je overhoudt. Dan ben ik like, van, doe ik iets niet goed? Is dat zo? Maar like, op den duur dacht ik van, die koken wil me niet laten. Mensen blijven bellen.
Yeah.
Mijn telefoon ging constant over. Op den duur zei ik aan die vrouw, zei ik aan ze, hey, laten we weer beginnen hoor. Ik ben toen weer begonnen, ik heb het opgepikt en nu ben ik weer. Nu mag ik, ja, ik had, ach, ja, COVID voor iedereen. Is die business van iedereen een beetje gedropt. Maar voor de Rika, bijvoorbeeld, ik ben in het take-out business nu, is het wel gestegen, ga niet voor jokken. Ik had wel een redelijk goed jaar. En ik ben zelf verrast van hoe goed mijn jaar was afgelopen jaar. En nu ben ik zelf bezig, nu al te plannen van, hey, wat doen we dit komend jaar, wat voor nieuwe ideeën, wat voor nieuwe plannen gaan we doen. En dat zijn eigenlijk ook dingetjes die we hebben geleerd in tijdens het Waila in Amerika hebben we ook al dat soort dingetjes geleerd.
Dus nu komt eigenlijk die kennis die je daar hebt, die ervaring, kan je nu gebruiken?
Ja, precies. Precies.
In ieder geval bedankt voor wat je tot nu toe doet, gaat doen. Ga je blijven volgen.
Ja, ja.
En succes met Joey Dees.
Ja, thank you.
En natuurlijk ook succes met de opvoeding van Zoe.
Sowieso, sowieso.
Blijf een voorbeeldige vader.
Ja, precies.
En, dat hebben we nodig.
Ja,
dank je wel.
Thank you.
Ja, man.